Heer, er is kracht in de naam van Jezus. Amen. Halleluja. Als we alles vergeten, laten we dat onthouden. Amen. Er is kracht in de naam van Jezus. En wij zongen ook All Sufficient Sacrifice. Het offer van Jezus was voldoende. En wat een contrast als je in het Oude Testament leest hoeveel offers gebracht werden. Elke dag opnieuw. Moesten offers gebracht worden voor de zonde van de mensen. Er werden dankoffers gebracht. Er werden brandoffers gebracht. Elke keer weer opnieuw. De priesters van het Oude Testament leken vaak meer op slagers dan als aanbiddingleiders. Constant moesten er offers gebracht worden. En dan kwam het, toen kwam Jezus. En alles werd anders. All sufficient sacrifice. Ik heb een mooi voorbeeld van het verschil tussen collecte en een offer gehoord. En dat gebeurde op een boerderijtje. Er was een kip en een varken. En de kip zei tegen het varken: ja, onze boer, we hebben zo toch een goede boer, hebben we. Laten we hem, hij is morgen jarig, laten we hem even iets heel bijzonders voor hem doen. En ik zorg voor een eitje en jij zorgt voor de ham. Wauw. Dat is het verschil tussen een offer en een collecte. Het varkentje moest een offer brengen. Laten we kijken naar Hebreeën 10 vers 1. Ik ga een heel stuk met jullie lezen, dus ga even goed zitten. Ik ga bijna helemaal Hebreeën 10 bijna helemaal voorlezen. Een paar dingen ga ik eruit halen om over te preken, maar en dan denk je van dan ga ik alleen dit lezen of dit of dat. Maar dit is ook zo mooi en dat ook. En uiteindelijk kon ik geen compromissen maken. Dus ik heb besloten om het bijna helemaal voor te lezen. Hebreeën 10 vers 1. En jullie kunnen hier achter mij meelezen. Omdat de wet slechts een verafschaduwing toont van, hier komt het, al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degene die jaar in en jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen, ooit tot volmaaktheid te brengen. Dus die offers, die waren tijdelijk, ze leiden en ze hebben nooit tot volmaaktheid kunnen leiden. Anders zouden die offers allang niet meer gebracht worden. Degene die aan de dienst deelnemen, zouden immers, als ze eenmaal gereinigd zijn, geen enkel zondebesef meer hebben. Het tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonden weer in herinnering gebracht. Elke keer als je hebt gezondigd, je brengt het zondoffer. En op dat moment, dan, als je dat offer brengt, dan zijn je zonden voor je weet het. Man. Het komt weer in herinnering, staat hier. Het tegendeel is echter waar. Elk jaar worden met dezelfde offers de zonden weer in herinnering gebracht. Bloed van stieren en bokken konden mensen onmogelijk van hun zonden bevrijden. De offers van het Oude Testament hadden geen blijvend effect. Ze moesten telkens opnieuw gebracht worden. Het was nooit voldoende. Elke keer weer moest opnieuw geofferd worden. En dan komt vers 5. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Offers en gaven heeft u niet verlangd, maar u heeft mij een lichaam gegeven. Een citaat uit Psalm 40, denk ik. Brand- en reinigingsoffers behagen u niet. Toen heb ik gezegd, en dat is Jezus die spreekt, hier ben ik. Want dit staat in de boekrollen over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Ik lees zometeen verder met vers 11. Maar hier, dit is bijzonder. De boek aan de Hebreeën is geschreven voor 70 na Christus. Hoe weten we dat? Hij schrijft hier als wetende, hij omschrijft hier dat de hele priesterdienst nog gaande was. Die tempel stond nog, de tempel was vernietigd 70 na Christus. En hij schrijft van, kijk, het gebeurt allemaal nog. Die offers worden nog steeds gebracht, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief. Maar het hoeft niet meer, want Jezus is het ultieme offer. Vers 11. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers brengen, opdragen, die de zonden nooit niet zullen doen. Terwijl hij, Jezus. Na zijn eenmalige offer voor de zonden, voorgoed zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen. Vers 13, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Elke keer die citaten uit Psalmen, echt heel, heel bijzonder. Door deze ene offergave, door het kruis, heeft hij hen die zich voor hem laten heiligen, voorgoed tot volmaaktheid gebracht. Hiervan legt ook de Heilige Geest voor ons getuigenis af. Want eerst staat er, dit is het verbond dat ik na die tijd met het volk van Israël zal sluiten, spreekt de Heer. In hun hart zal ik mijn wet leggen. In hun verstand zal ik ze neerschrijven. Dat is het nieuwe verbond waar Hezekiël over spreekt. In de hart en in verstand zal ik mijn wetten schrijven. En even verder staat er, aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken. Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft. Door het voorhangsel heen, vers 21. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van ons slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En hier de lievelingsvers van alle voorgangers, vers 25. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. En dat des te meer naarmate u de dag van zijn komst ziet naderen. Amen. Halleluja. Dat was het woord van de Heer. Hebreeën 10. Prachtig. Ik ga een mooie aanloop doen. En dan komen we zo meteen weer bij Hebreeën uit. Een rijke jonge man die komt naar Jezus toe en die zegt, meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? Hij is een rijk zakenman. Wat moet ik doen om te verwerven? Hij wil het verwerven. En Jezus zegt, verkoop. Wat moet ik doen om te verwerven? En Jezus zegt, verkoop alles wat je hebt, geef het aan de armen en volg mij na. Nou, de jonge man die wilde het eeuwige leven verwerven. Hij had heel veel en dat ontbrak nog, dus dat moest ook nog bij. En hij dacht, dat ga ik verwerven. Maar Jezus zegt, verkoop. En veel mensen snappen dit gedeelte niet. Een rijke gast komt naar Jezus toe. En het waren allemaal arme vissers. En nu eindelijk komt eens een rijke kerel naar Jezus toe. En Jezus lijkt een beetje af te wentelen. Jezus lijkt alsof hij de lat heel hoog legt. En alsof Jezus het hem extra moeilijk maakt. Maar dit is niet waar. Jezus biedt deze jonge man juist die enige oplossing die hij nodig heeft. Hij legt de vinger op de zere plek. Hij wist dat hij aan zijn bezit zo vast zat. Het was zijn afgod geworden. Het weerhield hem om Jezus na te volgen. En daarom zegt Jezus, verkoop. Jezus gaf hem de oplossing en de oplossing is navolging. Volg mij na, zegt Jezus. Volg mij na. Laten we alles wat in de weg staat om Jezus na te volgen verwijderen uit ons leven. Weg ermee. Deze rijke jongeman wou dat niet doen. Zijn rijkdom, zijn geld, zijn bezit waren een hindernis om Jezus na te volgen. Jezus navolgen betekent iets anders niet meer navolgen. Amen. Amen. Jezus navolgen betekent 180 graden omkeren. We zeggen ook af en toe bekering, verandering van denken, verandering van hart. Dat leidt tot dat je een andere weg inslaat. Je keert je om, je slaat een nieuwe weg in, je keert je af ook van het oude leven. Je keert je af en je volgt Jezus na. Je kunt nooit tegelijkertijd naar het noorden lopen en naar het zuiden. Het is of die kant of die kant. En je zult dingen moeten opgeven als je Jezus navolgt. Misschien verkeerde relaties, verkeerde gedrag, afgoden in jouw leven. Voor die rijke jonge man was het zijn bezit dat hem dat zo bestendig voor hem was en waardoor hij dat weerhield hem om Jezus na te volgen. Verwijder het uit je leven. Weg ermee. Geen halve zaken. Geen compromissen. Geen lauw gedoe meer in de kerk van God. De tijd is te kort om een slappe christen te zijn. Paulus zegt, jullie hebben je afgekeerd van de goden en bekeerd naar de levende God. He, dat is 1 Thessalonicenzen 1 vers 9, een van mijn lievelingsteksten. Omdat het zo mooi laat zien, he, die afwenteling van en keren naar. He, dat is, heb ik ook hier achter mij. Iedereen praat erover hoe wij door u zijn ontvangen en hoe u zich van de afgoden hebt afgewend om u tot de God, om de levende God te keren, om hem, de levende en ware God, te dienen. He, en de oude Grieken, die geloofden in heel veel goden. He, en hij zegt van die Thessalonicenzen hebben zich daarvan afgekeerd en hebben zich gekeerd naar de levende God. Halleluja. Dat is bekering, dat is navolging. Van en naar. Het is niet Jezus erbij. He, sommige religies zijn heel flexibel en je hebt heel wat afgoden en dan komt, oh Jezus, wat mooi, die zetten we erbij. Dan hebben we een hele mooi palet aan afgoden, maar zo werkt het niet bij Jezus. Jezus zegt, ik ben de Heer. Je kan niet twee heren dienen. Het is mij of iemand anders. Kies je mij, dan leg je je leven af. Jezus komt er niet bij. Jezus is alles. Hij is de Heer. En preek vanochtend heet Al het Goede dat nog moet komen. Al het Goede dat nog moet komen. Hebreeën 10 maakt duidelijk dat het Goede pas kan komen als het Oude afgedaan is. Pas dan kan het Goede komen. Het Oude moeten we achter ons laten. Dus genieten van het nieuwe leven kan pas als je het Oude achter je laat. Al het Goede dat nog moet komen. Al het Goede dat voor ons in het verschiet ligt, dat is enorm. Het is heel veel. Dat is bovenmaats wat God voor ons heeft. Zoveel goedheid, zoveel beloftes, eeuwig leven, hoopvolle toekomst, een nieuw verbond. Met al de zegeningen die daarmee te maken hebben. Jouw grootste droom valt in het niets vergeleken wat God voor jou heeft. Je kan het niet voorstellen. Maar de beloftes van God zijn niets zonder gehoorzaamheid. De beloftes van God zijn niets zonder gehoorzaamheid. Ik vind heel bijzonder, mijn vader zit hier in de zaal, dat is heel mooi. Maar als mijn vader mij vertelde, toen ik jong was, ruim je kamer op. Dan bedoelde hij niet van, is een keer als je zin hebt, of als je ernaar voelt of zoiets. Of misschien ooit, hè, de komende paar maanden. Als mijn vader zei, ruim je kamer op, dan bedoelde hij het hier en nu. Nu doe je dat. Hè? En met God zijn we zo van, oh, God spreekt, maar ja, we willen even wachten. Ik moet het eerst voelen. Ik heb eerst nog 3-4 bevestigingen nodig. Maar als God spreekt tot je, hè, dan verwacht hij gehoorzaamheid. Er zijn zoveel mooie beloftes in de Bijbel. Zoveel mooie beloftes. Maar zonder gehoorzaamheid is het helemaal niks waard voor ons. Hè. Misschien heb je allemaal beloftes ook op jouw leven. Er zijn profetieën op je leven gekomen. Er zijn woorden uitgesproken. Je hebt de Bijbel gelezen en zegt, oh, dit is voor mij. En je wacht erop tot ze werkelijkheid worden. Maar beloftes zonder gehoorzaamheid zijn als een lichaam zonder een ziel. Leeg en doods. Gehoorzaamheid is doen wat Jezus zegt. Jezus zei het heel simpel. Wanneer iemand mij lief heeft, zal hij zich houden aan wat ik zeg. Heb je mij lief, zegt Jezus, dan doe je wat ik zeg. Een andere vertaling zegt, hij zal zich houden aan mijn woord, hè, aan Gods woord, de Bijbel. Hè, als je mij lief hebt. Met andere woorden, als je niet doet wat Jezus zegt, dan hou je eigenlijk niet van hem. Als je niet doet wat Jezus zegt, dan hou je niet echt van hem. En dan leef je in rebellie. Jezus was gehoorzaam. Hij zei tegen de Vader, hier ben ik. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Dat zei Jezus bij de komst in de aarde. Hier ben ik. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Jezus was gehoorzaam aan de Vader. Hij liet het zien. Hij deed het ons voor. God vraagt niets aan ons wat hij niet zelf heeft doorgemaakt. Jezus was gehoorzaam aan de Vader en daarom heeft hij de gemeente gekregen. Daarom heeft hij een bruid gekregen. De gemeente, de bruid, heeft Jezus verworven. Door zijn leven te geven. Hij heeft het voor zichzelf, hij heeft de gemeente voor zichzelf verworven. En begrijp dit goed, de mooie beloftes van de Bijbel zijn niets zonder gehoorzaamheid. Hey, wij moeten gehoorzaam zijn aan God en dan komen die beloftes op ons. Laten we vanochtend ook zeggen, zoals wat Jezus zei, hier ben ik. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Hier ben ik. God, ik ben gekomen om uw wil te doen. Ik zal volgen. Ik zal gehoorzamen. Ik zal doen wat u zegt. Hier ben ik, Heer. Ik ben gekomen om uw wil te doen. De Bijbel staat vol met prachtige beloftes. En toch hoop ik dat jij Jezus navolgt. Niet alleen maar voor al het goede dat hij jou wil geven. In de middeleeuwen werd vooral gepreekt, werd heel veel hel en verdoemenis gepreekt. En he, in de kerk werd verteld van als jij bekeer je, laat je dopen, anders ga je naar de hel. He, was heel prominent. En mensen wouden niet naar die stinkende hel gaan. Die dachten, wow, daar ben ik bang voor, dat wil ik niet doen. Dus daarom word ik een christen. He, ik wil de hel ontlopen. Ik bekeer me dan maar beter. Maar ik hoop dat jij voor Jezus kiest, omdat hij het waard is. He, dat je voor Jezus kiest van, oh, ja, er zijn twee, de hel wil ik niet naartoe gaan. Ja, de hemel is veel mooier. Dus daarom kies ik voor Jezus. Wij horen voor Jezus te kiezen omdat hij het waard is. Jezus verdient het om aanbeden te worden door jou. Jezus verdient het om jezelf helemaal aan hem te geven. Hem komt alle eer en glorie toe. Jij behoort Jezus toe. Volg hem na uit liefde. Uit liefde. Dat moet jouw drijfveer zijn. Dat je van hem houdt. Anders zijn we net als een gold digger. Ik weet niet of je dat kent, maar iemand die trouwt met een rijke man. Vanwege het geld, maar niet vanwege liefde. Dat is niet het christelijke geloof, lieve mensen. Dat is niet. Als ik de Bijbel lees, dan lees ik over een God van relatie. Een God van nabijheid. Een God die wandelde met Adam in de koelte van de dag. Er was nabijheid. Mozes, Abraham, die werden vrienden van God genoemd. Er was intimiteit. Daarvoor zijn wij geschapen. Daar is God naar op zoek naar. Ja. Verlangen wij daar ook naar? Naar die nabijheid van God. Jezus heeft dat mogelijk gemaakt. Ja, als we die rijke jonge man, die kwam naar Jezus toe en die vroeg, hoe kan ik het eeuwige leven verwerven? Hij had al zoveel verworven in zijn leven. Het ging hem zo voor de wind. Alles ging zo goed. Ja, en nu, oh ja, voor de toekomst moet ik ook. Een levensverzekering heb ik ook nog. Een eeuwig levensverzekering heb ik ook nog nodig. Laten we naar Jezus toe gaan. Jezus, Rabbi Jezus, wat moet ik doen om het eeuwige leven erbij te krijgen? Dat mis ik nog in mijn grote collectie van dingen die ik allemaal verworven heb. Maar hij had helemaal niet de intentie om Jezus na te volgen. Hij kwam niet naar Jezus toe om hem na te volgen. Om zijn leven af te leggen en een volgeling van Jezus te worden. Hij wou het eeuwige leven erbij hebben. Al het goede dat nog moet komen is om voor altijd met Jezus te zijn. Het gaat om Jezus Christus. En wat wij ons af moeten vragen is, wat wil God van mij? God, wat wilt u van mij? Dat is de juiste vraag. Ja, wat wilt u? Wat moet ik doen? Wat verlangt God van mij? En niet, what's in it for me? Wat kan ik eruit halen? Oh, het is goed als ik een christen word, dan krijg ik genezing en verlossing en liefde. Oh, dat is mooi, daarom volg ik Jezus. Nou, nee. Wij geven ons leven aan Jezus omdat het hem toekomt. Alle eer en glorie komt hem toe. Jezus heeft zijn leven gegeven. Om Jezus na te volgen, dat kost ons alles. We moeten ons leven afleggen, lezen. Je moet je leven afleggen, hem belijden als Heer en zo door dat smalle poortje heen gaan. En Er wordt heel veel in kerken gepreekt over die mooie beloftes. En dat is ook allemaal, die beloftes, het is enorm wat in de Bijbel staat. Maar zijn we ook bereid om ons leven eens af te leggen en Jezus na te volgen? Voor de zomervakantie, ergens heeft een Indiër hier gesproken, Daniel Nati, een heel bijzonder woord heeft hij gebracht. Hij is inmiddels weer terug, had zijn opleiding afgerond bij Tyndale. En hij vertelde, zijn thema was, afgoden verlangen bloed van mensen. Maar Christus gaf zijn bloed. Wauw. En dat was zijn punt van de Bijbel. En hij kwam uit India, heeft het uitgelegd hoe dat daar werkt en zo. Wat de afgoden, hè, wat die vraag, je moet je bloed geven. En wij dienen een God die zijn eigen bloed gegeven heeft. Jezus gaf zijn bloed. God de Vader gaf zijn enige zoon. En dat is agape-liefde. Hè. In het woordje agape, is dat dat zelfopofferende liefde. Offer zit erin. Opofferende liefde. En dat is het. Agape is de liefde die je in Johannes 3, vers 16 leest. Hè. Want al zo lief. Want al zo agape staat daar. Heeft God de wereld gehad. Dat is die zelfopofferende liefde. Dus Jezus bracht een offer. Het ultieme offer. Hij offerde zichzelf voor jou. Voor jou. Dus dat is al gebeurd. Hij heeft zijn lichaam gegeven. Hij heeft zijn alles gegeven aan ons. En nu zijn wij aan de beurt. Dus God vraagt niet iets wat hij zelf niet heeft gedaan. Wat is ons respons? Wat is ons antwoord? Is dat, hier ben ik. Hier ben ik. Hebreeën 10 gaat om offers. Hè? Uitgebreid gaat het om offers. Een echt offer is een offer uit liefde. Agape is zelfopofferend. In het heidendom worden offers aan afgoden gebracht om de goden goed te stemmen. Om te sussen, om te manipuleren. Dat is het kananitische idee van offeren. We moeten de oogst, we zijn bang dat de oogst mislukt. Laten we een offer brengen om de goden goed te stemmen. Dat is tot aan het Romeinse Rijk, de Griekse ding. Die hebben ook zo gedacht. Offers werden gebracht om iets voor elkaar te krijgen bij de afgoden. Men dacht dat men de goden kon manipuleren met gaves en offers. Dat is echt een leugen uit de hel. Een leugen van de pit of hel, zeggen ze. Onze God is totaal anders. Die laat zich niet manipuleren. Die laat zich niet sussen. We kunnen hem niet met offers een kant en naar onze eigen denken of eigen wil vormen. Offers aan de God van Israël waren er nooit om hem te sussen. Of hem goed te stemmen. De offers van het Oude Testament waren dankoffers en zondoffers. En een dankoffer komt achteraf. Men had een kind gekregen, men had een goede oogst gekregen. En men was gezegend en toen bracht men dankoffers. Offers waren er ook om voor lofprijzing, om God te eren en te prijzen voor wie hij was en wat hij gedaan heeft. En zondoffers, dat hadden we het al over gehad, die bracht men nadat men gezondigd had. Maar offers waren er nooit om God goed te stemmen, om hem te manipuleren, om hem te sussen, of hem van mening te veranderen. En een offer brengen en dan gaat God van mij houden, of een offer te brengen en dan ga ik een voldoende halen voor mijn wiskunde toets. En ga ik offeren. Dat is niet onze God. Zolang de Israëlieten zich hielden aan hun kant van het verbond, kwam er altijd, de oogst ging altijd goed. Ze waren sterker dan hun vijanden. Ze waren altijd gezegend als ze gehoorzaam waren aan Gods woord. Wat Hebreeën 10 duidelijk maakt is dat vele offers er vooral waren. Die vele offers waren er als vooruitzicht voor het ene offer van Jezus Christus. En daarom heeft God die offer gaven die hele offercultus ingesteld met al de priesters. Het was een vooruitzicht, het was een voorafschaduwing van wat Jezus zou doen. Het is bijna dan apart natuurlijk om in Hebreeën 10 te lezen van God heeft niet verlangd naar offers. Als je dan de Exodus leest, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, waar God het allemaal ingesteld heeft. Maar uiteindelijk staat het, maar God heeft er nooit naar verlangd. Hij heeft het ingesteld, maar het was nooit zijn verlangen. Hij verlangde niet naar die offers. De offers van het Oude Testament keken vooruit naar deze ene offergave. En dat staat in vers 14, die eens en voor altijd de heiligen tot volmaaktheid brengt. En dan wil ik vers 5 nog een keer lezen. Ik heb hem hier achter me. Daarom zegt Christus bij zijn komst in de wereld: offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u hebt mij een lichaam gegeven. Brand- en reinigingsoffers behaagt u niet. Toen heb ik gezegd, hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Dus de offers van het Oude Testament, die waren tijdelijk, die waren noodzakelijk voor dat moment. En toch was het nooit iets waar God naar verlangde. Ze waren slechts een voorafschaduwing voor wat komen zou. En God verlangt dus niet naar offers, maar naar gehoorzaamheid. God verlangt niet naar offers, maar naar een lichaam. Dus naar een persoon. Hebreeën 10 vers 20 zegt dat Jezus voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft door het voorhangsel heen. Met zijn lichaam. En dan vers 21, we hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is. En wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Ons lichaam is gereinigd en geheiligd door de doop in Jezus Christus. Wij zijn heilig, wij zijn rein voor God. En Paulus zegt dan vervolgens, nu dat dat gebeurd is in de Romeinen 12, zegt, geef dat lichaam weer terug aan God. Ik roep u ertoe op, broeders en zusters, met de ontferming van God, om uw lichaam aan God te wijden als een levend offer. Geef jezelf aan God. Afgelopen zondag hebben we gesproken over dat het lichaam van ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. We geloven in een lichamelijke opstanding. Het lichaam doet ertoe. Het wordt, ook als al wordt het begraven, het zal veranderd worden op wonderbaarlijke manier in het nieuwe onvergankelijke lichaam. Het onvergankelijke wordt gezaaid, maar het vergankelijke wordt gezaaid, maar het onvergankelijke zal opkomen. We moeten ons geheiligd lichaam wijden aan God, teruggeven. Jezus is de bruidegom en we moeten beseffen, hij wil jou. Hij wil jou. Hij wil de bruid. Hij wil relatie met jou. Hij wil niet wat jij kan. Hij wil niet wat jij hebt. Hij wil jouw geld niet en jouw rijkdom niet. Hij wil jou. Hij wil jouw lichaam. Hij wil jouw alles. Christus heeft zijn lichaam gegeven als een offerlam. Hij heeft zijn lichaam geofferd voor ons. Het is heel duidelijk, de bruidegom geeft zijn lichaam aan de bruid en de bruid geeft haar lichaam aan de bruidegom. En zo is dat in een huwelijk. Offers en gaven hebt u niet verlangd, maar u, God de Vader, hebt mij, Jezus, een lichaam gegeven. Een lichaam gegeven. Jezus is mens geworden en heeft een lichaam ontvangen. Dus je kan dat op twee manieren lezen. God de Vader heeft Jezus een lichaam gegeven. Betekent de incarnatie, de vleeswording, de menswording van Jezus. Jezus kwam op aarde, geboren in Bethlehem en heeft een lichaam gekregen. Maar Jezus heeft aan het kruis ook een lichaam gekregen. Namelijk de gemeente van Jezus Christus. Die heeft Jezus verworven. De gemeente is 100% eigendom van Jezus. Hij heeft het ontvangen. Hij heeft het verworven. Hij heeft het gekregen. U hebt mij een lichaam gegeven. Spreekt dus over aan de ene kant de menswording, maar ook dat hij de gemeente heeft verworven. Vers 7. Toen heb ik, en dat is Jezus die spreekt, hier ben ik. Want dit staat in de boekrol over mij geschreven. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Dus God verlangt niet naar offers. Dat betekent dat God niet uit is wat mensen kunnen geven. God wil relatie. God wil relatie met jou. Hij wil jou. Hij wil jouw lichaam, jouw alles. Hij verlangt naar jouw hart. Hij verlangt naar je gehoorzaamheid. Hij verlangt dat wij zijn wil doen. Amen. En dat is zo mooi. Jezus deed de wil van de Vader. Hij gaf zichzelf als ultieme offer. Nou, wat is ons respons? zo mooi wat Jezus gedaan heeft. Wat is ons respons? Blijven op ons eigen pad verder lopen? De weg die weggaat van de weg. De weg die weggaat van de weg. Blijven daarop lopen? De weg of de weg die weggaat van het leven en de waarheid. Dat is, en uiteindelijk is dat de weg die naar ellende leidt. Gaan we op die weg door? Of is er navolging? Volgen we Christus na? En zeggen we, ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Ik wil u navolgen. En alleen dan gaan we het goede dat nog moet komen ontdekken, ontvangen en erin leven. Hebreeën 10 laat ons de zegeningen zien van het goede dat nog moet komen. En dat is vooral dat zonder schroom het heiligdom binnenkomen in de nabijheid van de Vader. En dat is het ultieme prachtige wat God voor ons heeft. Zonder schroom binnen te komen in de nabijheid van de Vader. En dat heeft Jezus door zijn lichaam mogelijk gemaakt. En Hebreeën 10 sluit af met die mooie woorden die elke voorganger zo dol op is. En het gaat over de samenkomst. En ik vind het mooi dat zonder schroom binnengaan in het heiligdom. De kerk, de Ecclesia, is niet het heiligdom. Maar het is wel de plaats waar wij Gods nabijheid collectief kunnen ervaren. En ik vind het zo mooi dat na vers 24, vers 25 komt. De oproep om je samenkomsten niet te missen. Kom naar de diensten. We hebben een bizar jaar gehad. Sommige mensen zijn 1,5 jaar niet meer naar de kerk gekomen. Sommige mensen zijn ziek, sommige mensen zijn bang, sommige mensen moeten ook heel voorzichtig zijn. Je kan op vakantie zijn, uiteraard zijn er momenten dat je er niet bij kan zijn. Dat is te begrijpen. Maar bij navolging, bij gehoorzaamheid, bij het gehoorzaam zijn aan Christus, hoort ook een regelmatig bezoeken van je samenkomsten. Dat hoort erbij. Dat hoort erbij. Doe er alles aan om naar de gemeente te gaan. Mis deze zegen niet. Mis de collectieve aanbidding niet. Mis de woordverkondiging niet. Mis de koinonia, de fellowship, de gemeenschap van de heiligen niet. Dat hebben we allemaal nodig. Jouw geestelijke mens heeft het nodig om regelmatig naar de samenkomsten te komen. Hebreeën 10 vers 24. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen dat doen, elkaar juist bemoedigen. En dat dus als we hier komen, komen we om elkaar te bemoedigen. Dus zometeen als de dienst afgesloten is, dan gaan we elkaar bemoedigen. En aansporen om door te gaan. En we kunnen voor elkaar bidden. En elkaar woorden van hoop doorgeven. En dat des te meer naarmate de dag van zijn komst ziet naderen. En dat is nu veel meer dan toen dit geschreven werd. Amen. Jezus zal terugkomen. Laten we vanochtend zeggen, hier ben ik. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen. Ik heb het muziekteam kan naar voren komen. De helft is er al. Laten we opstaan en dat prachtige, mooie, bijzondere lied I Surrender All zingen. Bij dat lied zijn er waarschijnlijk miljoen mensen al tot geloof gekomen. En dat is ook het lied, denk ik, dat altijd gezongen werd na bij de grote campagnes van Billy Graham. En laten we dat met overtuiging zingen. Ik geef alles aan u. En strek je uit naar God toe. En ik geloof de meesten hier, ik denk misschien wel bijna iedereen, is al een kind van God. En wedergeboorte is 1 keer. Maar heel vaak moeten we onszelf opnieuw geven als een levend offer. En zeggen, Heer God, hier ben ik. Hier ben ik. Ik heb de afgelopen tijd heb ik niet in uw wil geleefd. Ben ik rondgedwaald. En ben ik van het rechte pad afgekomen. Heer, ik wil terug. Terug naar op uw weg lopen, Vader. U bent de weg en die weg wil ik ook lopen. De weg van waarheid en de weg van leven die naar de Vader leidt, die wil ik bewandelen. En zeg het, spreek het zo uit. Hier ben ik, Heer. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Ik wil doen wat u zegt. Heer, ik wil al het goede dat nog moet komen. Heer, wil ik ontvangen in gehoorzaamheid aan Christus. Halleluja, Jezus. Halleluja, Vader. Heer, we willen afrekenen met het halfslachtige gedoe. Heer, we willen helemaal voor u gaan. Halleluja. Heer, zo bid ik u, Heer Heilige Geest, wilt u door de rijen gaan, onze harten aanraken, onze harten weer zacht maken. Zacht voor het evangelie, zacht voor elkaar. Halleluja, Heer, dat we kunnen liefhebben zoals u lief had. Halleluja, Jezus. Hier ben ik, Heer. Hier ben ik. Halleluja, laat die woorden op je mond zijn. Hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen, Heer Jezus. Halleluja. Halleluja. I surrender all betekent ik geef alles over aan u. Laten we dat met elkaar zingen. Dank u, Jezus.